From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zondagmiddagbijeenkomst van de 186e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome you.
Brothers and sisters, wij heten u welkom in deze zondagmiddagbijeenkomst van de 186e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten de leden van de kerk en vrienden waar ook ter wereld die deze conferentie volgen. De muziek wordt deze bijeenkomst verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir, geleid door Mac Wilberg en Ryan Murphy, met Bonnie Goodliffe en Linda Margit aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Oh Say What Is Truth, ouderling Enrique R. Falabella van de 70 spreekt daarna het openingsgebed uit, waarna het koor Lead Kindly Light zingt.
Our beloved Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader. Wij houden van U en wij houden van Uw Zoon Jezus Christus. We zijn zo dankbaar voor deze geweldige gelegenheid om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Voor de boodschappen die zijn gegeven. En voor elk van onze leiders die deze boodschappen hebben gebracht. We zijn zo dankbaar voor onze profeet Thomas S. Monson en zijn raadgevers en het Quorum der Twaalf. We zijn zo dankbaar voor de herstelling van het evangelie, voor de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. En vooral voor het zoenoffer van uw Zoon Jezus Christus. Vandaag bidden wij, Vader, dat ons hart en verstand geopend mag worden, dat wij de boodschappen mogen begrijpen die u voor ons heeft. En wij bidden dat uw geest bij ons mag zijn vandaag. En deze dingen zeggen wij in de heilige naam van onze heiland Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder David A. Bednar.
Het doet ons genoegen dat we nu kunnen luisteren naar ouderling David A. Bednar van het Koren der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door broeder Brian K. Ashton, tweede raadgever in het Algemeen Zondagsschoolpresidium. Vervolgens spreekt ouderling Carl B. Cook van de 70 ons toe.
As the Savior concluded the Sermon on the Mount,
aan het einde van de bergrede beklemtoonde de Heiland de eeuwige waarheid dat de verlossende genade van de Zoon alleen verkregen kan worden door de wil van de Vader te doen. Hij heeft gezegd: niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? En in uw naam demonen uitgedreven? En in uw naam vele krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Ons begrip van deze episode neemt toe als we een geïnspireerdere visie van de tekst beschouwen. Het is veelzeggend dat de zinsnede in de herziene Statenvertaling van de Bijbel, ik heb u nooit gekend, in de Bijbelvertaling van Joseph Smith gewijzigd is in, u hebt mij nooit gekend. Denk ook eens aan de gelijkenis van de 10 meisjes. U weet dat de 5 dwaze en onvoorbereide meisjes heen gingen om olie voor hun lamp te halen, nadat ze de roep hoorden om de bruidegom tegemoet te gaan. Toen zij wegging om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de 5 dwaze meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. De implicaties van deze gelijkenis voor ieder van ons worden nog duidelijker door nog een geïnspireerdere visie. De zinsnede, ik ken u niet, in de herziene Statenvertaling van de Bijbel, is in de Bijbelvertaling van Joseph Smith verduidelijkt tot, u kent mij niet. De zinsnede, u hebt mij nooit gekend en u kent mij niet, dienen ons allemaal tot diepe geestelijke zelfreflectie aan te zetten. Kennen we de Heiland alleen van horen zeggen, of leren we hem steeds beter kennen? Hoe leren we de Heer kennen? Mijn boodschap gaat op die vragen van de ziel in. Ik doe een beroep op de bijstand van de Heilige Geest terwijl we het over dit belangrijke onderwerp hebben. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. Broeders en zusters, we leren de Vader kennen als we zijn geliefde Zoon leren kennen. Een groot doel van het sterfelijk leven is niet alleen kennis over de ene geborene van de Vader opdoen, maar ook ernaar streven hem te leren kennen. 4 essentiële stappen waardoor we de Heer kunnen leren kennen zijn 1. Geloof in hem oefenen, 2. Hem volgen, 3. Hem dienen en 4. Hem geloven. Geloof in Jezus Christus oefenen betekent op zijn verdiensten, barmhartigheid en genade vertrouwen. We beginnen de Heiland te leren kennen als we onze geestelijke vermogens opwekken en zijn leringen beproeven. Ja, totdat we plaats in onze ziel voor een deel van zijn woorden kunnen inruimen. Als ons geloof in de Heer toeneemt, vertrouwen we op hem en in zijn macht om ons te verlossen, te genezen en te sterken. Waar geloof heeft de Heer tot middelpunt en leidt altijd tot rechtschapen handelingen. Geloof in Christus is het eerste beginsel in een openbaringsreligie, het fundament van alle gerechtigheid en het handelingsbeginsel in alle intelligente wezens. Handelen in overeenstemming met de juiste beginselen die de Verlosser verkondigd heeft, staat centraal in het ontvangen en oefenen van waar geloof, want geloof zonder de werken is dood. We moeten daders van het woord en niet alleen hoorders zijn. Gods woord horen en de geestelijke gaven van geloof in de heiland ontvangen zijn nauw met elkaar verbonden. Want zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. We raken met hem en zijn stem vertrouwd als we zijn woorden in de schriften bestuderen en ons eraan vergasten. In zijn naam met een eerlijke bedoeling tot de Vader bidden en naar het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest streven. De leer van Christus leren kennen en toepassen is een voorwaarde om de gave van geloof in hem te ontvangen. Geloof in de Heer oefenen is een noodzakelijke voorbereiding om hem te volgen. En Jezus liep langs de Zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Petrus en Andreas zijn krachtige voorbeelden die de meesten hoorden en volgden. Zo geeft de heiland ook u en mij de boodschap. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Zijn kruis op zich nemen wil zeggen dat iemand alle goddeloosheid en elke wereldse begeerte verzaakt en de geboden van de Heer bewaart. De heiland heeft ons aangespoord om te worden zoals hij is. De Heer volgen betekent dus ook hem navolgen. We leren de Heer nog beter kennen als we er door de kracht van zijn verzoening naar streven te worden zoals hij is. Tijdens zijn aardse bediening wees Jezus ons het pad, ging hij ons voor en gaf hij het volmaakte voorbeeld. Een juist begrip van zijn karakter, volmaaktheden en eigenschappen biedt ons een bestendig doel en duidelijke richting, terwijl we hem op het pad van toegewijd discipelschap volgen. Als we de heiland volgen, weten we ook zeker dat onze levenswandel in overeenstemming met Gods wil is. Dergelijke kennis is geen onkenbare verborgenheid en gaat niet in de eerste plaats om onze aardse aangelegenheden of alledaagse beslommeringen. Het is veeleer de standvastige, aanhoudende vooruitgang op het verbondspad die hem als levenswandel behaagt. Lehi's droom in het Boek van Mormon duidt op het pad dat we dienen te volgen, de moeilijkheden die we gaan tegenkomen en de geestelijke hulpmiddelen die ons ter beschikking staan om de heiland te volgen en tot hem te komen. Voorwaarts streven op het rechte en smalle pad is wat hij van ons verlangt. De vrucht van de boom proeven en volkomen tot de Heer bekeerd raken zijn de zegeningen die hij voor ons verlangt. Vandaar dat hij ons wenkt. Kom dan en volg mij. Geloof in Jezus Christus oefenen en hem volgen zijn noodzakelijke voorbereidingen om hem te dienen. Want hoe kent iemand een meester die hij niet heeft gediend en die een vreemde voor hem is en ver is van de gedachten en overleggingen van zijn hart? We leren de Heer nog beter kennen als we hem dienen en in zijn koninkrijk werkzaam zijn. Als we dat doen, zegent hij ons overvloedig met hemelse hulp, geestelijke gaven en toegenomen vermogens. We staan er in het werk van zijn wijngaard nooit alleen voor. Hij heeft gezegd, ik zal voor uw aangezicht uitgaan. Ik zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn en mijn geest zal in uw hart zijn. En mijn engelen zullen rondom u zijn om u te schragen. We leren de heiland kennen als we ons best doen om te gaan waar hij ons heen zendt. Als we ernaar streven te spreken wat hij ons te spreken geeft. En als we worden wie hij ons wil laten zijn. Als we onze volledige afhankelijkheid van hem ootmoedig erkennen, vergroot hij ons vermogen om steeds effectiever te dienen. Gaandeweg vallen onze verlangens volmaakter met zijn verlangens samen en worden zijn doeleinden onze doeleinden, zodanig dat we niet zullen vragen wat tegen zijn wil is. Hem dienen vereist geheel ons hart, onze macht, ons verstand en onze kracht. Bijgevolg biedt anderen onzelfzuchtig dienen tegenwicht aan de egocentrische en zelfzuchtige neigingen van de natuurlijke mens. We gaan liefhebben wie we dienen. En omdat anderen dienen God dienen is, gaan we hem en onze broeders en zusters volkomener liefhebben. Dergelijke liefde is een manifestatie van de geestelijke gave van naastenliefde, ja, de reine liefde van Christus. Bid tot de Vader met alle kracht van uw hart, dat gij met die liefde die hij heeft geschonken aan alle die ware volgelingen zijn van zijn Zoon Jezus Christus, vervuld zult zijn, opdat gij zonen van God zult worden, opdat wij, wanneer hij verschijnt, hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is, opdat wij die hoop zullen hebben, opdat wij gereinigd zullen worden zoals hij rein is. We leren de Heer kennen als we met zijn liefde vervuld zijn. Is het mogelijk om geloof in hem te oefenen, hem te volgen en hem te dienen, maar hem niet te geloven? Ik ken leden van de kerk die de leerstellingen en beginselen vervat in de schriften en verkondigd vanaf dit spreekgestoelte als waar aannemen. Toch vinden ze het moeilijk te geloven dat die evangeliewaarheden specifiek in hun leven en op hun omstandigheden van toepassing zijn. Ze lijken wel geloof in de heiland te hebben, maar ze geloven niet dat zijn beloofde zegeningen voor hen beschikbaar zijn of in hun leven werkzaam kunnen zijn. Ik kom ook broeders en zusters tegen die plichtsgetrouw dienen, maar voor wie het herstelde evangelie nog geen levende en transformerende werkelijkheid geworden is. We leren de Heer kennen als we niet alleen in hem geloven, maar hem en zijn zekere beloften ook geloven. In het Nieuwe Testament vroeg een vader de heiland zijn kind te genezen. Jezus antwoordde, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Ik heb vele malen over dat verzoek van die vader nagedacht. Kom mijn ongeloof te hulp. Ik vraag me af of de man met zijn smeekbeden niet voornamelijk om hulp vroeg om in Jezus als onze verlosser en in zijn genezende kracht te geloven. Hij erkende Christus mogelijk al als de Zoon van God. Maar wellicht had hij hulp nodig om te geloven dat de genezende kracht van de Meester daadwerkelijk zo'n individuele en zo'n persoonlijke zegen voor zijn eigen geliefde zoon kon zijn. Hij geloofde misschien in Christus in algemene zin, maar geloofde Christus niet in specifieke en persoonlijke zin. We getuigen vaak van wat we als waarheid weten, maar wellicht is de relevantere vraag voor ieder van ons of we ook geloven wat we weten. Heilige verordeningen verricht met het juiste priesterschapsgezag zijn essentieel om de heiland te geloven, hem te leren kennen en uiteindelijk te geloven wat we weten. En het Melchizedek priesterschap bedient het evangelie en omvat de sleutels van de verborgenheden van het koninkrijk. Ja, de sleutel van kennis van God. Daarom, in de verordeningen daarvan is de macht der goddelijkheid kenbaar. Geliefde broeders en zusters, we geloven de Heer en leren hem kennen als de sleutel van kennis van God, bediend door het Melchizedeks priesterschap, de deur ontsluit en het voor ons allemaal mogelijk maakt de macht der goddelijkheid in ons leven te ontvangen. We geloven de heiland en leren hem kennen als we hem volgen door heilige verordeningen te ontvangen en in ere te houden en steeds meer zijn beeld in ons gelaat krijgen. We geloven Christus en leren hem kennen als we de transformerende, genezende, versterkende en heiligende kracht van zijn verzoening persoonlijk ervaren. We geloven de Meester en leren hem kennen als de kracht van zijn woord wortel schiet in ons, in ons verstand en hart geschreven wordt en we al onze zonden afleggen om hem te kennen. Hem geloven is erop vertrouwen dat zijn overvloedige zegeningen voor onszelf en ons gezin beschikbaar en van toepassing zijn. Hem met onze gehele ziel geloven komt, als we op het verbondspad voorwaarts streven, ons aan zijn wil overgeven en ons aan zijn prioriteiten en timing voor ons onderwerpen. Hem geloven, zijn macht en belofte als waar aannemen, biedt ons perspectief en gemoedsrust en vreugde. Op een dag zal elke knie zich buigen en elke tong belijden dat Jezus de Christus is. Die gezegende dag zullen we weten dat Hij ieder van ons bij naam kent. En ik getuig en beloof dat we de Heer niet alleen van horen zeggen kunnen kennen, maar Hem ook leren kennen. Als we geloof in Hem oefenen, Hem volgen, Hem dienen en Hem geloven. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Het bezoek van de herrezen Jezus aan de Nefieten was nauwgezet georganiseerd om ons de belangrijkste dingen te leren. Het begon met het getuigenis van de Vader aan het volk dat Jezus zijn geliefde Zoon was, in wie Hij zijn welbehagen heeft. Vervolgens daalde Jezus zelf neer en getuigde van zijn zoenoffer. Hij nodigde de mensen uit om met zekerheid te weten dat Hij de Christus was, door tot Hem te naderen en de wonden in zijn zijde en tekens van de nagels in zijn handen en voeten te voelen. Die getuigenissen lieten er geen twijfel over bestaan dat de verzoening van Jezus volbracht was en dat de Vader zijn verbond om in een heiland te voorzien was nagekomen. Jezus leerde de Nefieten vervolgens hoe ze alle zegeningen van Gods plan van geluk, die beschikbaar zijn dankzij de verzoening van de heiland, konden verkrijgen door ze in de leer van Christus te onderwijzen. Mijn toespraak gaat over de leer van Christus. Volgens de schriften omvat de leer van Christus geloof oefenen in Christus en zijn verzoening, bekering, de doop, de gave van de Heilige Geest en tot het einde volharden. Dankzij de leer van Christus kunnen we de zegeningen van Christus verzoening verkrijgen. In Christus volmaakt te worden, al het goede te ontvangen en het eeuwige leven te beërven. De leer van Christus daarentegen is de manier, de enige manier, waarop we alle zegeningen kunnen verkrijgen die de verzoening van Jezus ons biedt. De leer van Christus geeft ons toegang tot de geestelijke macht die ons uit onze huidige geestelijke toestand verheft naar een toestand waarin we zoals de heiland vervolmaakt kunnen worden. Ouderling D. Todd Christofferson heeft over die wedergeboorte gezegd: in tegenstelling tot onze lichamelijke geboorte is de wedergeboorte meer een proces dan een gebeurtenis. Deelname aan dat proces is het belangrijkste doel van het sterfelijke leven. Laten we de aspecten van de leer van Christus nader bekijken. Ten eerste, geloof in Jezus Christus en zijn verzoening. De profeten leren ons dat geloof begint met het horen van het woord van Christus. De woorden van Christus getuigen van zijn offer en maken ons duidelijk hoe we vergeving, zegeningen en de verhoging kunnen verkrijgen. Als we de woorden van Christus horen, oefenen we geloof door de leringen en het voorbeeld van de heiland na te volgen. Nefi heeft gezegd dat we daarvoor ons geheel moeten verlaten op de verdiensten van Christus die machtig is te redden. Omdat Jezus in het voorsterfelijke leven God was, zonderloos heeft geleefd en tijdens zijn verzoening aan alle eisen van de gerechtigheid heeft voldaan, heeft Hij de macht en sleutels om de opstanding van alle mensen tot stand te brengen. Dankzij Hem prevaleert barmhartigheid boven gerechtigheid op voorwaarde van bekering. Als we eenmaal begrijpen dat we dankzij de verdiensten van Christus barmhartigheid kunnen verkrijgen, kunnen we geloof tot bekering hebben. Ons geheel op de verdiensten van Christus verlaten houdt dus in dat we erop vertrouwen dat Hij al het nodige heeft gedaan om ons te verlossen en dan naar ons geloof handelen. Door geloof maken we ons ook geen zorgen meer wat anderen van ons vinden en wordt wat God van ons vindt veel belangrijker. Ten tweede, bekering. Samuel de Lamaniet heeft gezegd: Indien gij in Christus' naam gelooft, zult gij u bekeren van al uw zonden. Bekering is een kostbaar geschenk van onze hemelse Vader, dat dankzij het offer van zijn enige geboren zoon mogelijk wordt gemaakt. Het is het proces dat de Vader ons geeft, waardoor we onze gedachten, daden en ons hele wezen veranderen of omkeren, zodat we steeds meer zoals de Heiland worden. Bekering is niet alleen voor grote zonden. Het is een dagelijks proces van zelfevaluatie en verbetering, waardoor we onze zonden, onvolmaaktheden, zwakheden en tekortkomingen kunnen overwinnen. Dankzij bekering kunnen we ware volgelingen van Christus worden, wat ons met liefde vervult en onze vrees uitdrijft. Bekering is geen reserveplan voor het geval ons eigen plan om volmaakt te zijn faalt. Voortdurende bekering is het enige pad dat ons naar blijvende vreugde en de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader terugleidt. Door bekering worden we onderworpen en gehoorzaam aan Gods wil. Maar dat kunnen we niet alleen. Door Gods goedheid en onze eigen nietigheid te erkennen en ons uiterste best te doen ons gedrag met Gods wil in overeenstemming te brengen, ontvangen we genade. Genade is goddelijke hulp of kracht die dankzij de overvloedige barmhartigheid en liefde van Christus gegeven wordt, om goede werken te doen die we anders op eigen krachten niet kunnen doen. Omdat het doel van bekering is zoals de Heiland te worden, wat in ons eentje onmogelijk is, hebben we de genade van de Heiland absoluut nodig om ons leven waar nodig aan te passen. Als we ons bekeren, vervangen we oude, onrechtschapen gewoonten, zwakheden, onvolmaaktheden en angsten door nieuwe gewoonten en overtuigingen die ons dichter tot de Heiland brengen en ons helpen om zoals Hij te worden. Ten derde, de doop en het avondmaal. De profeet Mormon leert ons, de eerste vrucht der bekering is de doop. Bekering is pas volledig in combinatie met de verordening van de doop, verricht door iemand die het priesterschapsgezag van God draagt. Leden van de kerk hernieuwen de verbonden die ze bij hun doop en andere gelegenheden sluiten door aan het avondmaal deel te nemen. Bij de verordeningen van de doop en het avondmaal verbinden we ons ertoe de geboden van de Vader en de Zoon te onderhouden, Christus altijd indachtig te zijn en bereid te zijn om Christus' naam of zijn werk en eigenschappen op ons te nemen. De Heiland verbindt zich er op zijn beurt toe onze zonden te vergeven en zijn geest overvloediger over ons uit te storten. Christus belooft ons ook op het eeuwige leven voor te bereiden door ons te helpen zoals Hij te worden. Verordeningen en verbonden zijn essentieel in de leer van Christus. Als we waardig zijn de verordeningen van het priesterschap te ontvangen en de verbonden na te leven, wordt de macht der goddelijkheid in ons leven kenbaar. Ouderling Christofferson heeft uitgelegd, de macht der goddelijkheid komt tot ons in de persoon en door de invloed van de Heilige Geest. Ten vierde, de gave van de Heilige Geest. Na de doop krijgen we de gave van de Heilige Geest door de verordening van de bevestiging. Als we die gave ontvangen, hebben we het constante gezelschap van een God en blijvende toegang tot de genade die met zijn invloed gepaard gaat. Als onze constante metgezel geeft de Heilige Geest ons extra macht of kracht om onze verbonden na te komen. Hij heiligt ons ook, wat wil zeggen dat we van zonde bevrijd, zuiver, rein en heilig worden door de verzoening van Jezus Christus. Het heiligingsproces reinigt ons niet alleen, maar schenkt ons ook de benodigde geestelijke gaven of goddelijke eigenschappen van de Heiland en verandert onze aard waardoor wij niet meer geneigd zijn om kwaad te doen. Telkens als we door geloof, bekering, verordeningen, christelijk dienstbetoon en andere rechtschapen daden de Heilige Geest ontvangen, worden we veranderd tot we langzaamaan, beetje bij beetje, zoals Christus worden. Ten vijfde, tot het einde volharden. De profeet Nefi leert ons dat we na het ontvangen van de gaven van de Heilige Geest tot het einde moeten volharden in het volgen van het voorbeeld van de Zoon van de levende God. Ouderling Renland heeft tot het einde volharden als volgt omschreven. We kunnen volmaakt worden als we herhaaldelijk en vaak geloof in Christus oefenen, ons bekeren, aan het avondmaal deelnemen om de zegeningen van ons doopverbond te hernieuwen en de Heilige Geest in grotere mate als constante metgezel hebben. Naarmate we dat doen, zullen we meer op Christus lijken en tot het einde toe kunnen volharden met alles wat dat tot gevolg heeft. Met andere woorden, het ontvangen van de Heilige Geest en de verandering die dat in ons teweeg brengt, bevorderen ons geloof. Een groter geloof leidt tot meer bekering. Als we ons hart en onze zonden symbolisch op het avondmaalsaltaar leggen, ontvangen we de Heilige Geest in grotere mate. Door de Heilige Geest in grotere mate te ontvangen, maken we vooruitgang op het pad van de wedergeboorte. Als we dat proces voortzetten en alle heilsverordeningen en verbonden van het evangelie ontvangen, krijgen we genade op genade tot we een volheid ontvangen. Broeders en zusters, passen we de leer van Christus toe, dan worden we zowel stoffelijk als geestelijk gezegend, zelfs in beproevingen. Uiteindelijk zullen we in staat zijn om al het goede aan te grijpen. Ik getuig dat dat proces in mijn leven plaatsgevonden heeft en nog steeds langzaamaan beetje bij beetje plaatsvindt. Maar belangrijker nog, we moeten de leer van Christus toepassen omdat die het enige pad terug naar onze hemelse Vader is. Dat is de enige manier om de heiland te ontvangen en zijn zoon of dochter te worden. Het toepassen van de leer van Christus is zelfs de enige manier om van zonde verlost te worden en geestelijk vooruitgang te maken. De apostel Johannes heeft het als volgt verwoord: ieder die niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. En Jezus zelf zei tegen de Nefitische 12 apostelen dat als we geen geloof in Christus hebben, ons niet bekeren, niet laten dopen en niet tot het einde volharden, omgehakt en in het vuur geworpen zullen worden, van waar we niet meer kunnen terugkeren. Hoe passen we de leer van Christus dan beter toe? We kunnen ons bijvoorbeeld wekelijks gericht voorbereiden op het avondmaal door even de tijd te nemen om onder gebed te overwegen waar we ons het meest moeten verbeteren. Vervolgens kunnen we tenminste één ding dat ons ervan weerhoudt om zoals Jezus Christus te zijn op het avondmaalsaltaar leggen. In geloof om hulp smeken, om de benodigde geestelijke gaven bidden en ons ertoe verbinden het in de komende week beter te doen. Zo zullen we de Heilige Geest in grotere mate ontvangen en de extra kracht hebben om onze onvolmaaktheden te overwinnen. Ik getuig dat Jezus Christus de Heiland van de wereld is en dat we alleen door zijn naam gered kunnen worden. Alles wat goed is, komt alleen van Hem. Maar om al het goede, waaronder het eeuwig leven, te kunnen aangrijpen, moeten we de leer van Christus voortdurend toepassen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
As a boy, I enjoyed working with my uncle. Als jongen
genoot ik ervan om bij mijn oom Lyman en tante Dorothy op de boerderij te werken. Oom Lyman had meestal de leiding over onze projecten. Tante Dorothy hielp vaak mee en bestuurde de oude terreinwagen, een Dodge. Ik herinner me er nog de opwinding als we in die modder vast kwamen te zitten of een steile heuvel op probeerden te komen. Oom Lyman gilde dan: "Zet hem in compound, Dorothy." Op zulke momenten begon ik te bidden. Op de een of andere manier, met de hulp van de Heer en na een paar keer knarsend schakelen, wist tante Dorothy de compound te vinden. Met alle wielen ingeschakeld en aangedreven, schoot de wagen voorwaarts en zetten we ons werk voort. In compound zetten betekent naar een speciale versnelling schakelen, waarin diverse aandrijvingen samenwerken om meer torsie te genereren. Met een compound versnelling, in combinatie met vierwielaandrijving, kunt u terugschakelen, een tandje bijzetten en in beweging komen. Ik zie ons allemaal graag als onderdeel van een compoundversnelling als we samen in de kerk dienen, in wijken en gemeenten, in quorums en hulporganisaties. Net zoals aandrijvingen in combinatie meer vermogen in compound leveren, beschikken wij over meer vermogen als we samenwerken. Als we elkaar eens gezin dienen, bereiken we samen veel meer dan we in ons eentje zouden kunnen. Het is geweldig om bij onze taken betrokken en vereend te zijn en het werk van de Heer uit te voeren. Een van de grote zegeningen van het lidmaatschap in de kerk is de mogelijkheid om anderen te dienen. De Heer heeft gezegd: indien gij mij lief hebt, zult gij mij dienen. En we dienen Hem door anderen te dienen. Als we dienen, komen we dichter tot God. We leren Hem op manieren kennen die anders wellicht niet mogelijk zijn. Ons geloof in Hem neemt toe, onze problemen worden in perspectief gezet, het leven geeft meer voldoening. Onze liefde voor anderen neemt toe, als ook ons verlangen om te dienen. Door dit gezegende proces gaan we meer op God lijken en zijn we beter voorbereid om bij hem terug te keren. President Marion G. Romney heeft verklaard: dienstbetoon is niet iets wat we op aarde doorstaan om het recht op een leven in het celestiale koninkrijk te verdienen. Dienstbetoon is de kern van een verheven leven in het celestiale koninkrijk. Dienen in een kerk kan echter lastig zijn als we iets te doen krijgen wat ons angst inboezemt. Als we het dienen moe zijn of als we geroepen worden iets te doen waar we in eerste instantie niet om staan te springen. Ik kreeg onlangs een andere taak toegewezen. Daarvoor was ik in het gebied Afrika Zuidoost werkzaam. Het was geweldig om te dienen waar de kerk relatief jong en zich aan het ontwikkelen is. En de leden waren geweldig. Toen werd ik teruggeroepen naar de hoofdzetel van de kerk. En eerlijk gezegd was ik niet echt enthousiast. Een verandering van taak hield het nodige onbekende in. Nadat ik op een avond over de aanstaande verandering nagedacht had, droomde ik over mijn bedovergrootvader Joseph Skeen. Ik wist uit zijn dagboek dat hij en zijn vrouw Maria naar Nauvoo verhuisd waren en hij graag wilde dienen. Hij zocht de profeet Joseph Smith op en vroeg hoe hij van dienst kon zijn. De profeet vroeg hem op de boerderij van de familie Smith te gaan werken en zijn best te doen. Dus deed hij dat. Ik dacht na over hoe mooi het was dat Joseph Skeen zijn taak op die manier gekregen had. Ik zag plotseling in dat ik hetzelfde voorrecht heb. Dat hebben we allemaal. Alle kerkroepingen komen van God, bij monden van zijn aangewezen dienstknechten. Ik voelde een duidelijke geestelijke bevestiging dat mijn nieuwe taak geïnspireerd was. Het is belangrijk dat we die connectie maken. Dat onze roeping letterlijk van God door onze priesterschapsleiders tot ons komt. Toen ik dat gevoel kreeg, veranderde mijn houding en was ik vol verlangen om te dienen. Ik ben dankbaar voor de zegening van bekering en voor mijn veranderde hart. Ik vind mijn nieuwe taak geweldig. Zelfs als we denken dat onze roeping gewoon het idee van onze priesterschapsleider was, of dat er verder niemand toe bereid was, zullen we gezegend worden als we dienen. Maar als we Gods hand in onze roeping zien en met geheel ons hart dienen, gaat de meerkracht van ons dienstbetoon uit en worden we een ware dienstknecht van Jezus Christus. Roepingen vervullen vergt geloof. Kort nadat Jozef en Maria op de boerderij aankwamen, werden ze ernstig ziek. Ze hadden geen geld en kenden bijna niemand. Het was een moeilijke tijd voor hen. Jozef schreef in zijn dagboek: we ploeterden door en hingen de kerk aan met het beetje geloof dat we hadden, hoewel de duivel ons trachtte te vernietigen en terug te laten deinzen. Ik ben met honderden andere nakomelingen eeuwig dankbaar dat Jozef en Maria niet teruggedeinsd zijn. We krijgen zegeningen als we in onze roepingen en taken verharden en doorgaan met al het geloof dat we hebben. Ik ken een fantastische leerkracht, evangelieleer, die de aanwezigen in de klas opbouwt terwijl ze lesgeeft. Maar dat was niet altijd het geval. Ze werd na haar toetreding tot de kerk geroepen om in het jeugdwerk les te geven. Ze vond dat ze geen onderwijsvaardigheden had, maar aanvaarde de taak omdat ze wist dat dienen belangrijk was. Ze kreeg al snel last van angst en ging niet meer naar de kerk zodat ze geen les hoefde te geven. Gelukkig merkte haar huisonderwijzer haar afwezigheid op. Hij bezocht haar en nodigde haar uit om terug te komen. De bisschop en wijkleden stonden haar bij. Uiteindelijk begon ze met toenemend geloof kinderen les te geven. Ze paste beginselen toe die nu in onderwijzen naar het voorbeeld van de heiland staan. De Heer zegen haar inspanningen en ze is een begaafde leerkracht geworden. De natuurlijke man of vrouw in ons allemaal is geneigd om het dienen te laten om redenen als: ik ben er niet klaar voor om te dienen. Ik moet eerst nog meer leren. Ik ben moe en heb rust nodig. Ik ben te oud. Nu is een ander aan de beurt. Of ik heb het gewoon te druk. Broeders en zusters, een roeping aanvaarden en vervullen is een geloofsdaad. We kunnen vertrouwen op wat onze profeet, president Thomas S. Monson, herhaaldelijk beklemtoont. Wie de Heer roept, maakt de Heer ook geschikt. En als wij in dienst van de Heer zijn, hebben wij recht op zijn hulp. Of het nu lijkt alsof er te veel of te weinig van ons gevraagd wordt. Of we nu doodsangsten uitstaan of ons dood vervelen. De Heer wil dat we terugschakelen, een tandje bijzetten en dienen. Ik zie geen tekenen dat president Monson en zijn medebroeders in het eerste presidium en het Quorum der 12 apostelen te druk of te moe zijn. Ze zijn een inspirerend voorbeeld van de vermogens die ons te beurt vallen als we geloof oefenen, taken aanvaarden en die met inzet en toewijding ten uitvoer brengen. Zij staken hun handen vele jaren geleden al uit de mouw en blijven voorwaarts en opwaarts gaan. Ja, zij zijn in belangrijke roepingen werkzaam, maar elke roeping of taak is belangrijk. President Gordon B. Hinckley, een eerdere profeet en president van de kerk, heeft gezegd: bij deze taak zijn we allemaal samen betrokken. Uw plicht is op uw terrein even groot als de mijne op mijn terrein. Geen enkele kerkroeping is klein of onbeduidend. Elke roeping is belangrijk. Laten we in geloof opstaan, onze handen uit de mouw steken en elk waardig werk volbrengen. Laten we hem in compound zetten, samen met trouwe tante Dorothy. Laten we ons als broeders en zusters verdienstelijk maken. Wilt u uw bisschop of gemeentepresident opvrolijken? Vraag hem dan. Hoe kan ik van dienst zijn? Waar zou de Heer me nodig hebben? Als hij bidt en uw verantwoordelijkheden op persoonlijk vlak in uw gezinnen en op uw werk in overweging neemt, zal hij geïnspireerd worden om u voor een geschikte taak te roepen. Bij uw aanstelling krijgt u een priesterschapszegen om uw taak tot een succes te maken. U zult gezegend worden. Ieder lid is nodig. En ieder lid heeft de gelegenheid nodig om te dienen. Jezus Christus, ons grote voorbeeld, gaf zijn leven aan zijn vaders werk. In een grote raadsvergadering, voordat deze wereld georganiseerd werd, bood Jezus vanaf het begin gekozen en gezalfd zich aan. Hier ben ik, zend mij. Daarmee werd hij letterlijk de dienaar van ons allemaal. Dankzij Jezus Christus en de kracht die we door zijn verzoening ontvangen, kunnen wij ook dienen. Hij zal ons helpen. Ik spreek mijn oprechte liefde uit voor degenen onder u die op dit moment wegens persoonlijke omstandigheden niet op gangbare manieren in de kerk kunnen dienen, maar die wel in een geest van dienstbetoon leven. Ik bid dat u bij uw inzet gezegend wordt. Ik spreek ook mijn waardering uit voor wie een roeping week in week uit groot maken en voor wie spoedig een roeping om te dienen zullen aanvaarden. Alle bijdragen en offers worden gewaardeerd, vooral door hem wie wij dienen. Allen die dienen, ontvangen Gods genade. Wat onze leeftijd of situatie ook is, laat dienen onze leuze zijn. Dien in uw roeping, ga op zending, help uw moeder, sta een vreemdeling bij. Steun uw medemens, wees gewoon dienstvaardig. Mogen de Heer ons alle zegenen wanneer we hem dienen en ware volgelingen van Jezus Christus proberen te worden. Ik getuig dat hij leeft en leiding geeft aan dit werk. In de naam van Jezus Christus. Amen.
On a single signal from the conductor, the congregation...
Op het teken van de dirigent zullen de aanwezigen met het koor hoog op de Bergen Krijn lofzang 5 zingen. Vervolgens luisteren we naar ouderling Ronald A. Resband van het Quorum der 12 Apostelen. Hij wordt gevolgd door de ouderlingen Evan E. Schmutz en K. Brad Natras van de 70. Daarna zal het koor I'll Follow Him in Faith zingen. Vervolgens spreekt ouderling Dale G. Renlund van het Quorum der 12 Apostelen tot ons.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dit is de 186e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Good afternoon, dear brothers and sisters. How blessed we have been during this conference. This first year as a member.
Broeders en zusters, wat zijn we gezegend tijdens deze conferentie? Mijn eerste jaar als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft me uitermate nederig gestemd. Het is een jaar van inspanning, groei en vurige, constante smeekbeden tot mijn Vader in de hemel geweest. Ik heb de steun van gebeden door familie, vrienden en kerkleden over de hele wereld gevoeld. Dank u wel voor uw medeleven en gebeden. Ik heb gelukkig ook dierbare vrienden kunnen ontmoeten. Sommigen had ik jaren niet gezien en vele heb ik pas leren kennen. Een gesprek met een goede vriend die ik al jaren ken en nogal mag, zette me op het spoor voor mijn toespraak van vandaag. Toen we elkaar spraken, vertrouwde mijn vriend me toe dat hij ergens mee worstelde. Hij had het gevoel dat hij een geloofscrisis doormaakte, zoals hij dat noemde, en vroeg mij om raad. Ik was dankbaar dat hij met zijn gevoelens en zorgen bij mij op de proppen kwam. Hij uitte een groot verlangen naar wat hij eens geestelijk gevoeld had en wat hij, naar zijn idee, nu dreigde kwijt te raken. Ik luisterde aandachtig, terwijl hij aan het woord was en bad vurig dat de Heer me zou laten weten wat ik moest zeggen. Mijn vriend stelde de vraag, net als sommigen van u wellicht, die kenachtig in het jeugdwerkliedje verwoord is. Hemelse Vader, hoort u mijn gebed? Mocht u zich dat ook afvragen, dan wil ik u de raad geven die ik ook aan mijn vriend gaf. Ik hoop dat uw geloof er sterker door wordt en dat u zich weer vast zult voornemen om een toegewijde discipel van Jezus Christus te zijn. Ik wil u eerst op het hart drukken dat u een zoon of dochter van een liefdevolle Vader in de hemel bent en dat zijn liefde blijvend is. Ik weet dat dergelijke geruststellende gevoelens van liefde lastig terug te halen zijn als u volop met persoonlijke moeilijkheden of beprovingen, teleurstellingen of uiteengespatte dromen te maken hebt. Jezus Christus weet wat heftige worstelingen en beproevingen inhouden. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Zijn laatste uren waren onvoorstelbaar hard geweest. Maar zijn offer voor ieder van ons was de ultieme uiting van zijn reine liefde.
No mistake, sin or choice will change God's love for us. That does not mean sinful conduct is condoned. Nor does it remove our obligation.
Geen enkele fout, zonde of keuze kan Gods liefde voor ons veranderen. Dat betekent geenszins dat zondig gedrag door de vingers wordt gezien. Evenmin ontslaat het ons van de verplichting om ons na het begaan van een zonde te bekeren. Vergeet niet dat onze hemelse Vader ieder van u kent en lief heeft. Hij staat ook klaar om hulp te bieden. Terwijl ik over de situatie van mijn vriend nadacht, mijmer ik over de grote wijsheid in het Boek van Mormon. En nu, mijn zonen, bedenkt, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon Gods, dat gij uw fundament moet bouwen, zodat wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, ja, zijn pijlen in de wervel wendt, ja, wanneer al zijn hagel en zijn hevige storm u zullen striemen, die geen macht over u zullen hebben om u neer te sleuren in de afgrond van ellende en eindeloos wee, wegens de rots waarop gij zijt gebouwd, die een vast fundament is. En als de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen. Ik getuig dat de afgrond van ellende en eindeloos wee een plek is waar niemand wil vertoeven. Mijn vriend bevond zich naar zijn gevoel op het randje. Ieder van ons Wanneer ik mensen van advies dien, zoals in het geval van mijn vriend, ga ik na welke beslissingen er in de loop der jaren toe hebben geleid dat ze heilige ervaringen vergeten, verzwakken en gaan twijfelen. Ik moedig ze aan, zoals ik u nu aanmoedig, om in herinnering te roepen wanneer u de geest gevoeld hebt toen uw getuigenis sterk was. Denk terug aan het geestelijke fundament dat u gebouwd hebt. Als u zaken uit de weg gaat die uw getuigenis niet opbouwen en versterken of die de spot met uw geloof drijven, dan doe ik hun belofte. Namelijk, als u daar nederig en ontbidt en vast, die gekoesterde momenten van toen uw getuigenis nog bloeiende was, in uw herinnering zullen terugkeren. Ik verzeker u dat u de veiligheid en beschutting van het evangelie van Jezus Christus wederom zult voelen. Ieder van ons moet eerst zichzelf sterken. Daarna moeten we de mensen om ons heen sterken. Overpeinzen schriften geregeld. Houd de gedachten en gevoelens vast die u onder het lezen krijgt. Neem daarbij wel deze waarschuwing uit de schriften ter harte. Maar geleerd zijn is goed, indien zij naar de raadgevingen Gods luisteren. Ga naar de kerk, in het bijzonder naar de avondmaalsdienst. Neem deel aan het avondmaal en hernieuw uw verbonden, waaronder de belofte om de heiland altijd indachtig te zijn, opdat u zijn geest altijd bij u mag hebben. Welke fouten we ook begaan hebben, of hoe onvolmaakt we ons ook voelen, we kunnen anderen altijd tot zegen zijn en opbeuren. Als we hen als christen de helpende hand reiken, kunnen we de liefde van God diep in ons hart voelen. Houd de belangrijke, krachtige raad in Deuteronomium voor ogen. Neem uzelf zeer in acht, anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben. En anders wijken ze uit uw hart alle dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. De gevolgen van onze keuzes werken generaties lang door. Geef uw getuigenis aan uw familieleden. Moedig ze aan om het gevoel terug te halen van toen ze de geest herkenden en die gevoelens in hun dagboek of gedenkboek op te schrijven. Zo kunnen hun eigen woorden, wanneer dat nodig mocht zijn, ze in herinnering brengen hoe goed de Heer voor hen is geweest. U weet vast wel dat Nefi en zijn broers naar Jeruzalem terugkeerden om de koperen platen te bemachtigen met daarop de geschiedenis van hun volk. Ten dele zodat zij hun verleden niet zouden vergeten. Ook staat er in het Boek van Mormon dat Helaman zijn zoons naar hun eerste vaders had vernoemd, zodat ze de goedheid van de Heer niet zouden vergeten. Zie, mijn zonen, ik verlang dat gij eraan denkt de geboden Gods te onderhouden. Zie, ik heb u de namen gegeven van onze eerste ouders die uit het land Jeruzalem zijn gekomen. En dat heb ik gedaan opdat gij, wanneer gij aan uw naam denkt, aan hen zult denken. En wanneer gij aan hen denkt, aan hun werken zult denken. En wanneer gij aan hun werken denkt, zult weten door hetgeen er is gezegd en ook geschreven, dat zij goed waren. Wel nu, mijn zonen, ik wil dat gij datgene doet wat goed is, zodat er over u zal worden gesproken en ook geschreven, zoals er over hen is gesproken en geschreven. Tegenwoordig volgen velen dezelfde traditie. Ze vernoemen hun kinderen naar helden uit de schriften of naar getrouwe voorouders om ze aan te moedigen hun erfgoed niet te vergeten. Bij mijn geboorte kreeg ik de naam Ronald A. Rasband. Mijn achternaam houdt de afstammingslijn van mijn vader in ere. De middeninitiaal A kreeg ik om eraan te herinneren de Deense afkomst van mijn moeder Anderson in ere te houden. Mijn bedovergrootvader Jens Anderson kwam uit Denemarken. In 1861 leidde de heer twee Mormoonse zendelingen naar het huis van Jens en Anne Catherine Anderson. Daar maakten zij en hun 16-jarige zoon Andrew kennis met het herstelde evangelie. Dat was het begin van een erfgoed van geloof waar mijn familie en ik de vruchten van plukken. De Andersons lazen het Boek van Mormon en lieten zich al snel daarna dopen. Het jaar daarop gaf de familie Anderson gehoor aan de oproep van de profeet om de Atlantische Oceaan over te steken en zich bij de heiligen in Noord-Amerika te voegen. Jammer genoeg stierf Jens op hun reis over de oceaan, maar zijn vrouw en zoon zetten de tocht naar de Salt Lake Valley voort. Ze kwamen daar op 3 september 1862 aan. Ondanks hun moeilijkheden en verdriet behielden ze een onwankelbaar geloof. Dat geldt ook voor velen van hun nakomelingen. Op mijn kantoor hangt een schilderij van Arnold Freiberg. En dat symbool symboliseert dat geweldige eerste bezoek van die zendelingen aan mijn voorouders. Ik ben vast van plan om mijn erfgoed niet te vergeten, dat ik hun erfgoed van geloof altijd zal onthouden en nooit zal vergeten. U moet heilige geestelijke ervaringen nooit vergeten, in twijfel trekken of negeren. De tegenstander is erop uit ons van geestelijke getuigenissen af te leiden. De Heer daarentegen wil ons graag inzicht geven en bij zijn werk betrekken. Ik zal u een voorbeeld van die waarheid geven. Ik weet nog goed dat ik eens een ingeving kreeg als antwoord op vurig gebed. Het antwoord was krachtig en duidelijk. Ik handelde echter niet meteen naar die ingeving. En na een tijdje begon ik zelfs te twijfelen of ik wel echt iets gevoeld had. Sommigen van u hebben zich wellicht ook wel eens door die tactiek van de tegenstander laten misleiden. Enkele dagen later werd ik met het volgende krachtige vers in mijn hoofd wakker. Voorwaar, ik zeg u. Indien u een verder getuigenis verlangt, denk dan terug aan de nacht toen u mij in uw hart aanriep. Heb ik u daarover geen vrede in uw moed geschonken? Welk grote getuigenis kunt u hebben dan van God? Het was alsof de Heer zei: kom op, Ronald. Ik heb je al verteld wat je moest doen. Doe het nu. Ik was erg dankbaar voor die liefdevolle vermaning en aanwijzing. Die influistering gaf me meteen troost en zette me tot verdere stappen aan. Ik wist in mijn hart dat mijn gebed verhoord was. Ik haal deze ervaringen aan, lieve broeders en zusters. Deze persoonlijke ervaring om te laten zien hoe snel we iets kunnen vergeten. En hoe geestelijke ervaringen ons tot leiding zijn. Ik heb geleerd die momenten te koesteren, anders vergeet ik ze. Aan mijn vriend en aan alle die hun geloof graag willen versterken, doe ik de volgende belofte. Als u het evangelie van Jezus Christus trouw naleeft en u zich aan de leringen ervan houdt, zal dat uw getuigenis beschermen en laten groeien. Kom de verbonden die u gesloten hebt na, wat de mensen om u heen ook doen. Neem als oude broer of zus, grootouder, oom, tante, vriend of vriendin elke gelegenheid te baat om dierbaren met uw getuigenis en verhalen van geestelijke ervaringen te versterken. Blijf trouw en standvastig. Ook als er door de daden van anderen stormen van twijfel in uw leven woeden. Ga op zoek naar zaken die u geestelijk opbouwen en versterken. Wijs onechte, zogeheten waarheden die alles overheersend zijn van de hand. Denk eraan om uw gevoelens van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing op te schrijven. Als u zich midden in de grootste stormen van uw leven bevindt, vergeet dan niet uw goddelijke erfgoed als zoon of dochter van God. Vergeet evenmin uw eeuwige bestemming om eenmaal weer bij Hem terug te keren. Die bestemming overtreft alles wat de wereld te bieden heeft. Denk aan de doorvoelde woorden van Alma. Zie, ik zeg u, mijn broeders, indien gij een verandering van hart hebt ondergaan, en indien gij gestemd waart het lied der verlossende liefde te zingen, zou ik willen vragen, kunt gij nu zo gestemd zijn? Tot alle die de behoefte aan meer geloof voelen, smeek ik, vergeet het niet. Alsjeblieft, vergeet het niet. Ik getuig dat Joseph Smith een profeet van God was. Ik weet dat hij God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus gezien en met hen gesproken heeft zoals hij in zijn eigen woorden heeft opgetekend. Ik ben ontzettend dankbaar dat hij die ervaring niet vergat op te schrijven, zodat wij allemaal van zijn getuigenis op de hoogte zijn. Ik getuig plechtig van de Heer Jezus Christus. Hij leeft. Ik weet dat hij leeft en aan het hoofd van deze kerk staat. Ik weet deze dingen voor mijzelf, los van welke andere stem of getuige ook. En ik bid dat u en ik heilige eeuwige waarheden nooit zullen vergeten. Op de eerste plaats dat we zoons en dochters van levende en liefdevolle hemelse ouders zijn, die uitsluitend ons eeuwige geluk voor ogen hebben. Van deze waarheden getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Dear brothers and sisters,
lieve broeders en zusters, als onderdeel van het plan van onze hemelse Vader liet Hij verdriet in ons sterfelijke leven toe. Hoewel het lijkt dat pijnlijke beproevingen ongelijk over ons verdeeld worden, kunnen we er zeker van zijn dat we in meer of mindere mate alle lijden en worstelen. Ik bid dat de Heilige Geest ons naar een dieper begrip kan leiden waarom dit wel zo moet zijn. Als we de moeilijkheden van het leven door de lens van het geloof in Christus bekijken, kunnen we zien dat er ook een goddelijk doel in ons lijden kan zijn. De getrouwen kunnen de waarheid in Petrus' schijnbaar tegenstrijdige raad ondervinden. Hij heeft geschreven, maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. Als we ons hart op het begrijpen richten, kunnen we ons vermogen om onze beproevingen te doorstaan, ervan te leren en erdoor gezuiverd te worden, vergroten. Zo'n begrip geeft antwoord op de eeuwenoude vraag: waarom gebeuren er slechte dingen in het leven van goede mensen? Iedereen die dit hoort is bekend met enige mate van eenzaamheid, wanhoop of verdriet. Zonder het oog vol geloof en een begrip van de eeuwige waarheid, zien we vaak dat de ellende en het lijden in het sterfelijk leven de eeuwige vreugde kunnen verbergen of verduisteren van de kennis dat het grote plan van onze Hemelse Vader werkelijk het eeuwige plan van geluk is. Dit is de enige manier om de volheid van vreugde te ontvangen. God nodigt ons uit om in geloof te reageren op onze eigen unieke beproevingen, zodat we zegeningen kunnen oogsten en zelf kennis kunnen opdoen die we op geen enkele andere manier kunnen leren. We hebben het voorschrift ontvangen om in elke situatie of omstandigheid de geboden te onderhouden, want wie getrouw is in beproeving, diens beloning is groter in het koninkrijk van de hemel. En zoals we in de schriften lezen, indien gij beproefd zijt, roep de Heer uw God met een smeekgebed aan, opdat uw ziel vreugdevol zal zijn. De apostel Paulus, zelf bekend met smart, putte uit eigen ervaring om met diepgang en schoonheid het eeuwig perspectief te beschrijven dat we ontvangen als we goed en met geduld volharden. Hij heeft gezegd, want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Anders gezegd, kunnen we te midden van onze beproevingen weten dat God een eeuwige beloning ter compensatie heeft voorzien. Dat Paulus over de beproevingen, vervolgingen en het leed in zijn leven kan praten als lichte verdrukking, verdoezelt de ernst van wat hij onderging, omdat dit voor hem geheel werd weggenomen door het eeuwig perspectief van het evangelie. Zijn geloof in Jezus Christus maakte alle dingen draaglijk. 5 maal kreeg hij zweepslagen. 3 maal werd hij met de roede gegeeseld, 1 maal gestenigd. 3 maal leed hij schipbreuk. Vaak was hij in gevaar van verdrinking door rovers onder valse broeders. Hij leed door vermoeidheid en pijn, honger en dorst, en zat gevangen in koude en naaktheid. Velen van ons hebben God gesmeekt de oorzaak van ons lijden weg te nemen. En wanneer de verlichting uitblijft, kunnen we in de verleiding komen te denken dat hij niet luistert. Ik getuig dat hij zelfs op die momenten onze gebeden hoort en een reden heeft om ons lijden te laten voortduren, en dat hij ons zal helpen met het dragen. In een innige en bedachtzame passage vertelt Paulus ons over een niet nader omschreven doorn in zijn eigen vlees, die hem veel pijn deed en hem 3 maal op zijn knieën bracht om de Heer te smeken de doorn weg te nemen. Als antwoord op de gebeden van Paulus verwijderde de Heer de doorn niet, maar schonk hem vrede en begrip in zijn hart. Met de woorden, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Door het nieuwe inzicht kon Paulus de doorn aanvaarden en er dankbaar voor zijn. Hij heeft gezegd, daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Naarmate we dit eeuwig perspectief verkrijgen, groeit ons vermogen om te volharden. We leren hulp bieden aan wie dat nodig hebben, en we beginnen de ervaringen die God op ons pad plaatst als leermomenten te waarderen en er zelfs dankbaarheid voor te uiten. Wanneer we door beproevingen heen ploeteren, kan het moeilijk zijn onze beproevingen als wegwijzers op ons eigen pad van discipelschap te zien. Maar of we ons soms in de donkere vallei van wanhoop of op de blijde weg van geluk bevinden, van het lijden van anderen leren en met hen meevoelen, kan een zegen zijn. Tijdens een recente ringconferentie in de Filipijnen die ik bezocht, brak mijn hart toen ik het tragisch relaas van broeder Daniel Apilado hoorde. Broeder Apilado en zijn vrouw lieten zich in 1974 dopen. Zij omarmden het herstelde evangelie en werden in de tempel verzegeld. Daarna werden ze gezegend met 5 prachtige kinderen. Op 7 juli 1997, terwijl broeder Apilado als ringpresident werkzaam was, brak er in hun huisje brand uit. Michael, broeder Apilado's oudste zoon, redde zijn vader, trok hem uit de brandende woning en rende terug het huis in om anderen te redden. Dat was de laatste keer dat broeder Apilado zijn zoon levend zag. Zijn vrouw Dominga en alle vijf hun kinderen overleden in het vuur. Het feit dat broeder Apilado een leven leidde dat aangenaam voor God was toen het noodlot toesloeg, verhinderde de ramp niet. Nog maakte het hem ongevoelig voor het verdriet dat volgde. Maar zijn getrouwheid in de geboden en zijn geloof in Christus gaven hem de verzekering van de belofte dat hij met zijn vrouw en gezin zal worden verenigd. Deze hoop werd als een anker voor zijn ziel. Tijdens mijn bezoek stelde broeder Apilado, nu de ringpatriarch, me voor aan zijn nieuwe vrouw Simonette en hun twee zonen, Raphaël en Daniel. Jezus Christus kan en zal echt de gebrokenen van hart verbinden. Nu ik u het verhaal van broeder Apilado heb verteld, hoop ik niet dat de zwaarte van zijn verlies u het gevoel geeft dat uw eigen verdriet en lijden daarbij in het niet vallen. Vergelijk alstublieft niet, maar streef ernaar om eeuwige beginselen te leren en toe te passen, terwijl u door het vuur van uw eigen beproevingen heen worstelt. Als ik me tot u persoonlijk mag richten, alle die vermoeid en belast bent, mag ik dan zeggen dat uw persoonlijke strijd, uw individuele verdriet, pijn, beproevingen en gebreken van allerlei aard allemaal bekend zijn bij onze Hemelse Vader en zijn Zoon. Heb geloof, vat moed en geloof in de belofte van God. Het doel en de zending van Jezus Christus hielden ook in dat hij de pijnen en ziekte van zijn volk op zich zou nemen, hun zwakheden op zich zou nemen en zijn volk te hulp zou komen naar gelang hun zwakheden. Om deze gave die de Heiland ons zo vrijelijk aanbiedt ten volle te ontvangen, moeten we leren dat lijden op zichzelf genomen ons niets van blijvende waarde leert of schenkt, behalve als we ons bewust overgeven aan het proces om van onze beproevingen te leren door geloof te oefenen. Ouderling Neil A. Maxwell gaf wat hij geleerd had over zinvol lijden weer in deze woorden. Bepaalde vormen van lijden kunnen zelfs louterend zijn als ze goed verdragen worden. Lijden goed verdragen bestaat deels uit voldoende zachtmoedig blijven in ons lijden om te leren van onze relevante ervaringen. In plaats van gewoon door beproevingen heen te gaan, moeten we de beproevingen door ons heen laten gaan op een wijze die ons heiligt. In het leven en het voorbeeld van anderen heb ik gezien dat sterk en blijvend geloof in Jezus Christus en zijn belofte oefenen de zekere hoop biedt dat betere dingen komen. Deze zekere hoop maakt ons standvastig en geeft ons de kracht en de macht die we nodig hebben om te volharden. Als we ons lijden kunnen koppelen aan de zekerheid dat het een doel heeft in ons sterfelijk leven en in het bijzonder aan de beloning die ons in de hemel wacht, vergroot dat ons geloof in Christus en wordt onze ziel getroost. Dan kunnen we het licht aan het eind van de tunnel zien. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd, er is echt licht aan het eind van de tunnel. Het is het licht der wereld, de blinkende morgenster. Het licht dat eindeloos is, dat nooit kan worden verduisterd. Het is de Zoon van God zelf. We kunnen kracht putten uit de kennis dat alle moeilijke ervaringen in dit leven tijdelijk zijn. Zelfs de donkerste nachten gaan over in ochtendgloren. Als alles is gedaan en we in alle dingen in geloof in Jezus Christus hebben volgehouden, hebben we de belofte dat God alle tranen van onze ogen zal afwissen. Ik getuig dat God leeft en dat Jezus Christus leeft en dat zij zich aan zijn belofte houden. Ik getuig dat de Heiland ons alle uitnodigt om tot hem te komen en aan zijn verzoening deel te nemen. Als we ons geloof in hem oefenen, zal hij ons verheffen en ons door alle beproevingen heen dragen en uiteindelijk ons redden in het celestiale koninkrijk. Ik nodig u uit tot Christus te komen, in geloof te volharden en in hem volmaakt te worden. En volmaakte vreugde in hem te hebben. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Brothers and sisters, I have recently been pondering this question. If all that your children knew of the gospel.
Broeders en zusters, ik heb onlangs over deze vraag nagedacht. Als alle evangeliekennis van uw kinderen bij u vandaan kwam, als hun enige bron, hoeveel zouden ze dan weten? Deze vraag is van toepassing op iedereen die kinderen lief heeft, begeleidt of beïnvloedt. Is er een grote gave die we onze kinderen kunnen geven dan de diepe herinnering in hun hart dat we weten dat onze Verlosser leeft? Weten zij dat wij dat weten? En wat nog belangrijker is, weten zij zelf dat hij leeft? In mijn jeugd was ik het moeilijkste kind dat mijn moeder moest opvoeden. Ik liep over van energie. Mijn moeders grootste angst was dat ik de leeftijd van volwassenheid niet zou bereiken. Ik was gewoon veel te actief. Ik weet nog dat we een keer als gezin in de avondmaalsdienst zaten. Mijn moeder had net nieuwe schriften gekregen. Het boek bevatte alle standaardwerken en in het midden zat wat gelijnd papier om notities te maken. Tijdens de dienst vroeg ik of ik haar schriften mocht vasthouden. In de hoop dat dat mijn eerbied zou bevorderen, gaf ze mij het boek. Toen ik door het boek aan het bladeren was, zag ik dat zij een persoonlijk doel had opgeschreven. Om u de juiste context te geven, moet ik u vertellen, ik ben het tweede kind van haar 6 kinderen en ik heet Brad. Mijn moeder had in het rood een enkel doel opgeschreven. Geduldig zijn met Brad. Om u verder duidelijk te maken hoeveel moeite mijn ouders met de opvoeding van hun kinderen hadden, zal ik u iets over onze schriftstudie vertellen. Elke ochtend las mijn moeder tijdens het ontbijt uit het Boek van Mormon voor. Dan zaten mijn oudere broer Dave en ik wel stil, maar oneerbiedig. Eerlijk gezegd luisterden we helemaal niet. We lazen de tekst op de dozen met ontbijtgranen. Op een ochtend besloot ik met mijn moeder in discussie te gaan. Ik riep uit: "Mama, waarom doet u ons dit aan? Waarom leest u elke ochtend uit het Boek van Mormon voor?" Toen zei ik iets waar ik me nog steeds voor schaam. Ik kan bijna niet geloven dat ik zoiets heb gezegd. Ik zei: "Mama, ik luister helemaal niet." Haar liefdevolle antwoord was een beslissend moment in mijn leven. Ze zei: "Jongen, ik heb een bijeenkomst bijgewoond waar president Marion G. Romney over de zegeningen van schriftstudie sprak. Tijdens die bijeenkomst heb ik de belofte ontvangen dat als ik mijn kinderen dagelijks uit het Boek van Mormon voorlees, ik ze niet zal verliezen." Toen keek ze me recht in de ogen en zei vastberaden: "En ik zal jou niet verliezen." Haar woorden drongen diep tot me door. Ondanks mijn zwakheden was ik het behouden waard. Zij heeft me de eeuwige waarheid bijgebracht dat ik een zoon van een liefdevolle hemelse vader ben. Ik heb toen geleerd dat ik de moeite waard was, ondanks mijn omstandigheden. Dat was een volmaakt moment voor een onvolmaakte jongen. Ik ben mijn lieve moeder eeuwig dankbaar en alle lieve engelen die volmaakt van kinderen houden, ondanks hun zwakheden. Ik ben ervan overtuigd dat alle zusters, die ik engelen noem, een moeder in Zion zijn, ongeacht of zij in dit aardse leven trouwen of kinderen krijgen. Jaren geleden heeft het eerste presidium gezegd: "Moederschap grenst aan goddelijkheid. Het is de hoogste, heiligste dienst die het mensdom op zich kan nemen. Het eren van de heilige roeping en dienst stelt de vrouw naast de engelen. Ik ben dankbaar voor de engelen in de kerk die de kinderen van onze hemelse Vader vrijmoedig en liefdevol en eeuwige waarheden onderwijzen. Ik ben dankbaar voor het Boek van Mormon. Ik weet dat het waar is. Het bevat de volheid van het evangelie. Ik ken niemand die met geloof in Christus en een eerlijke bedoeling elke dag ijverig het Boek van Mormon bestudeert en zijn of haar getuigenis kwijtraakt en afdwaalt. De profetische belofte van Moroni bevat de sleutel om de waarheid van alle dingen te weten, waaronder het onderscheidingsvermogen om de verleidingen van de duivel te vermijden. Ik ben ook dankbaar voor een liefdevolle hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus. De Heiland heeft een volmaakt voorbeeld gegeven van hoe we in een onvolmaakte en oneerlijke wereld moeten leven. Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst lief had. Zijn liefde voor ons is onmetelijk. Hij is onze trouwste vriend. Hij heeft als het ware grote druppels bloed voor u en mij gezweet. Hij heeft het ogenschijnlijk onvergeeflijke vergeven. Hij heeft het onbeminnelijke lief gehad. Hij heeft gedaan wat geen sterfelijk wezen had kunnen doen. Hij heeft de verzoening tot stand gebracht om de overtredingen, pijnen en ziekten van alle mensen te overwinnen. Door de verzoening van Jezus Christus krijgen wij de belofte dat we ondanks onze moeilijkheden ons altijd kunnen verlaten om Hem die machtig is om te redden. Door zijn verzoening kunnen we vreugde, vrede, geluk en eeuwig leven ontvangen. President Boyd K. Packer heeft gezegd: behalve voor de zeer weinigen die naar Satan overlopen, is er geen gewoonte, geen verslaving, geen opstandigheid, geen overtreding, geen afvalligheid, geen wandaad uitgesloten van de belofte van volledige vergeving. Dat is de belofte van de verzoening van Christus. Een van de geweldigste gebeurtenissen in de geschiedenis van de mens is de bediening van de Heiland onder de oude inwoners van Amerika. Probeer je eens voor te stellen hoe het zou zijn om dat mee te maken. Toen ik over zijn liefdevolle en tedere zorg voor die groep heiligen bij de tempel nadacht, moest ik aan mijn eigen kinderen denken, die ik meer lief heb dan het leven zelf. Ik heb geprobeerd me voor te stellen hoe ik me zou voelen om die kleine te aanschouwen, om te zien dat de Heiland elk kind bij zich roept, om de uitgestrekte handen van de Heiland te zien, om erbij te zijn als elk kind één voor één de tekens in zijn handen en voeten aanraakt. En om mee te maken dat elk van hen opstaat en getuigt dat hij leeft. Om te zien dat onze kinderen zich omdraaien en zeggen: mama, papa, hij is het. Ik weet niet of er in deze wereld iets is dat ons meer geluk en vreugde brengt dan de kennis dat onze kinderen de Heiland kennen en weten op welke bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden. Daarom prediken wij de leden van de kerk Christus en getuigen wij van Christus. Daarom bidden we elke dag met onze kinderen. Daarom lezen we elke dag in de schriften met onze kinderen. Daarom leren we ze om anderen te dienen, zodat ze de aanspraak kunnen maken op de zegeningen, dat ze zichzelf zullen vinden als ze zich in de dienst van anderen zullen verliezen. Als we ons aan die eenvoudige patronen van discipelschap toewijden, machten we onze kinderen in de stormen van de duivel, met de liefde van de Heiland en met goddelijke leiding en bescherming. Het evangelie is echt voor het individu. Het is voor het verloren schaap. Het is voor de Samaritaanse vrouw bij de bron. Het is voor de verloren zoon. En het is voor het jongetje dat beweert dat hij niet luistert. Het is voor ieder van ons, zo onvolmaakt als we zijn, om één te zijn met de Heiland, zoals Hij één is met zijn Vader. Ik getuig dat we een liefdevolle hemelse Vader hebben die ons bij naam kent. Ik getuig dat Jezus Christus de levende Zoon van de levende God is. Hij is de enige geborene en onze voorspraak bij de Vader. En ik getuig dat het eeuwige hel door zijn naam verkregen kan worden en op geen andere wijze. Ik bid dat we met ons hart en onze handen ertoe zullen bijdragen dat alle kinderen van onze hemelse Vader hem zullen kennen en zijn liefde zullen voelen. Als we dat doen, belooft Hij ons eeuwige vreugde en eeuwig geluk in deze en de toekomende wereld. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My dear brothers and sisters.
Lieve broeders en zusters, toen ik 12 was, woonde ik met mijn familie in Göteborg, een kuststad in het zuiden van Zweden. De kerkdiensten Het is de thuisstad van onze lieve collega Elder Parajimal, die deze zomer is overleden. We missen hem. We zijn dankbaar voor zijn edelheid en dienst. En voor het voorbeeld van zijn prachtige gezin. En we bidden dat God hen mag zegenen. 50 jaar geleden woonden wij kerkdiensten bij in een grote gerenoveerde woning. Op zekere zondag begroette mijn vriend Stefan, die buiten mij de enige andere diaken in de gemeente was, mij met enige bravoure. We begaven ons naar de aangrenzende ruimte naast de kapel en hij haalde een grote voetzoeker en enkele lucifers tevoorschijn. Met jeugdige overmoed pakte ik het vuurwerk en stak de lange grijze lont aan. Ik was van plan de lont te doven voordat die zou zijn opgebrand. Maar toen ik dat probeerde, brandde ik mijn vingers en liet ik het vuurwerk vallen. Stefan en ik keken met afgrijzen toe hoe de lont verder brandde. Het vuurwerk knalde en een zwavelgeur vulde het vertrek en de kapel. Wij ruimden snel de resten van de voetzoeker op en opende de ramen om de geur te verdrijven in de naïeve veronderstelling dat niemand het zou merken. Gelukkig was er niemand gewond geraakt en er was geen schade. Toen de leden de kapel binnenkwamen, merkten ze de doordringende geur op. Die was niet te missen. De geur deed afbreuk aan het heilige karakter van de dienst. Omdat er maar 2 diakenen waren, en door wat ik alleen maar dissociatief denken kan noemen, diende ik het avondmaal rond. Maar ik voelde me niet waardig genoeg om eraan deel te nemen. Toen de avondmaalschaal aan mij werd aangeboden, nam ik niet van het brood of het water. Ik voelde me verschrikkelijk. Ik schaamde me en wist dat God niet blij was met wat ik had gedaan. Na de dienst vroeg de gemeentepresident Franklin Berg, een nette oudere man met zilvergrijs haar, me naar zijn kantoor te komen. Nadat ik was gaan zitten, keek hij vriendelijk naar me en zei dat hij had gezien dat ik niet aan het avondmaal had deelgenomen. Hij vroeg waarom niet. Ik vermoedde dat hij wist waarom niet. Ik wist zeker dat iedereen wist wat ik had gedaan. Nadat ik het hem had verteld, vroeg hij hoe ik me voelde. Door mijn tranen heen zei ik hem met horten en stoten dat het me speet en dat ik wist dat ik God had teleurgesteld. President Lindbergh opende een versleten exemplaar van de Leer en Verbonden en vroeg me enkele onderstreepte verzen te lezen. Ik las het volgende voor. Zie, wie zich van zijn zonde bekeerd heeft, die ontvangt vergeving. En ik, de Heer, denk er niet meer aan. Hierdoor zult u weten of iemand zich van zijn zonde bekeert. Zie, hij zal ze belijden en ze verzaken. De mededogende glimlach van president Lindbergh, die ik zag toen ik na het lezen opkeek, zal me altijd bijblijven. Met enige emotie zei hij me dat naar zijn gevoel het in orde was als ik weer aan het avondmaal deelnam. Ik voelde onbeschrijfelijke vreugde toen ik zijn kantoor verliet. Zo'n vreugde is een van de inherente gevolgen van bekering. Het woord bekeren duidt op achteraf inzien en houdt verandering in. Het Zweedse woord is omvand, wat gewoon betekent zich omkeren. De christelijke schrijver C.S. Lewis heeft over de noodzaak van en de methode voor verandering geschreven. Hij merkt op dat bekering impliceert terug op de goede weg gezet worden. Een foute som kan worden verbeterd, zegt hij, maar alleen door terug te gaan tot u de fout vindt en dan vandaar opnieuw te beginnen. Nooit door gewoon door te gaan. Ons gedrag aanpassen en naar de goede weg terugkeren maken deel uit van bekering, maar zijn er slechts een deel van. Ware bekering houdt ook in ons hart en onze wil tot God wenden en de zonde verzaken. Zoals in Ezechiël wordt uitgelegd, betekent bekering dat iemand zich van de zonde bekeert, gerechtigheid doet, het onderpand teruggeeft en wandelt overeenkomstig de verordeningen van het leven zonder onrecht te doen. Maar zelfs dit is een onvolledige beschrijving. Het benoemt niet de macht die bekering mogelijk maakt. het zoenoffer van onze heiland. Echte bekering moet gepaard gaan met geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof dat Hij ons kan veranderen. Geloof dat Hij ons kan vergeven. En geloof dat Hij ons zal helpen verdere misstappen te vermijden. Zo'n geloof laat zijn verzoening effect hebben in ons leven. Als we achteraf inzien en ons omkeren met de hulp van de Heiland, kunnen we hoop hebben op zijn beloften en de vreugde van vergiffenis. Zonder de Verlosser vervliegen de inherente hoop en vreugde en wordt bekering slechts een povere gedragsaanpassing. Maar door geloof in hem te oefenen, worden we tot zijn vermogen en bereidheid tot vergeven bekeerd. President Boyd K. Packer bevestigde de hoopvolle beloften van bekering tijdens zijn laatste algemene conferentie in april 2015. Hij beschreef de genezende kracht van Jezus' verzoening in wat ik beschouw als het distillaat van de wijsheid die hij in een halve eeuw als apostel had opgedaan. President Packer zei: de verzoening laat geen sporen na. Wat het herstelt, is hersteld. Het geneest gewoon. En wat het geneest, blijft genezen. Hij vervolgde: de verzoening die ieder van ons kan herwinnen, kent geen littekens. Dat houdt in dat zijn belofte was dat de Heiland, mits we ons oprecht bekeren, verzoening zou brengen, ongeacht wat we ook gedaan hebben. Waar we ook zijn geweest of hoe ook iets is gebeurd. En met zijn verzoening is die schuld vereffend. De verzoening kan iedere smet schoonwassen, hoe hardnekkig, hoe lang of hoe vaak ook herhaald. De rijkwijde van de verzoening van de Heiland is onbeperkt in breedte en diepte voor u en mij. Maar ze zal ons nooit opgelegd worden. Zoals de profeet Lehi heeft verklaard, als we voldoende onderricht zijn om goed van kwaad te onderscheiden, zijn wij vrij om vrijheid van een eeuwig leven te kiezen door de grote middelaar van alle mensen, of om gevangenschap en dood te kiezen. Anders gezegd, bekering is een keuze. We kunnen andere keuzes maken en doen dat soms. Zulke keuzes lijken op zich misschien niet verkeerd, maar ze houden ons van oprecht berouw af en verhinderen daarmee ons streven naar echte bekering. We kunnen bijvoorbeeld anderen de schuld geven. Als 12-jarige in Göteborg had ik Stefan de schuld kunnen geven. Hij was het tenslotte die het vuurwerk en de lucifers mee naar de kerk had gebracht. Maar door anderen de schuld te geven, zelfs als het terecht is, praten we ons eigen gedrag goed. Als we dat doen, schuiven we de verantwoordelijkheid voor onze daden op anderen af. Als de verantwoordelijkheid is afgeschoven, worden de noodzaak en ons vermogen om zelf iets te doen minder. We maken van onszelf een ongelukkig slachtoffer in plaats van iemand die zelfstandig kan handelen. Een andere keuze die bekering in de weg staat, is onze fouten bagatelliseren. In het vuurwerkincident van Göteborg raakte niemand gewond. Er was geen permanente schade en de dienst kon doorgaan. Het zou makkelijk zijn geweest te zeggen dat er geen reden was om het te bekeren. Maar onze fouten bagatelliseren, zelfs als er geen onmiddellijke gevolgen zichtbaar zijn, neemt de motivatie voor verandering weg. Met deze denkwijze zien we niet in dat onze fouten en onze zonden eeuwige gevolgen hebben. Nog een andere insteek is te denken dat onze zonden niet van belang zijn, omdat ongeacht wat we doen, God van ons houdt. Het is verleidelijk te geloven wat de bedrieglijke Nehor de mens in Zarahemla leerde. Dat het gehele mensdom ten laatste dagen behouden zou worden en dat zij niet behoefden te vrezen of te sidderen en uiteindelijk alle mensen het eeuwige leven zouden hebben. Maar deze verleidelijke gedachte is niet waar. God heeft ons zeker lief, maar wat we doen is van belang voor hem en ons. Hij heeft duidelijke richtlijnen gegeven over hoe we ons moeten gedragen. We noemen die richtlijnen geboden. Zijn goedkeuring en ons eeuwige leven hangen af van ons gedrag, waaronder onze bereidwilligheid om nederig naar ware bekering te streven. Daarnaast, als we ervoor kiezen God van zijn geboden te scheiden, bekeren we ons niet echt. Immers, als het avondmaal niet heilig was, zou het niet uitmaken dat de geur van het vuurwerk de avondmaalsdienst in Jüterbog verstoorde. We moeten oppassen dat we zondig gedrag niet bagatelliseren door de goddelijke oorsprong van de geboden te ondermijnen of weg te wuiven. Ware bekering vereist dat we de goddelijke natuur van de heiland en de waarheid van zijn werk in de laatste dagen erkennen. Laat ons voor bekering kiezen in plaats van excuses te verzinnen. Door bekering kunnen we, zoals de verloren zoon in de gelijkenis, tot onszelf komen en nadenken over het eeuwige belang van onze daden. Als we begrijpen hoe onze zonden ons eeuwig geluk kunnen beïnvloeden, worden we niet alleen oprecht berouwvol, maar streven we er ook naar betere mensen te worden. Als we voor verleiding komen te staan, gaan we ons, naar de woorden van William Shakespeare, eerder afvragen: wat win ik als ik krijg waar ik om smeek? Een droom, een zucht, wat vluchtig vertier? Wie koopt er een minuut gelach en klaagt dan een hele week? Of geeft de eeuwigheid op voor kort plezier? Als we de eeuwigheid uit het oog hebben verloren voor wat kort plezier, kunnen we ervoor kiezen ons te bekeren. Vanwege de verzoening van Jezus Christus krijgen we nog een kans. Metaforisch gesproken kunnen we het korte plezier dat we zo onbezonnen gekocht hebben inruilen en opnieuw de hoop op de eeuwigheid ontvangen. Zoals de Heiland heeft gezegd, want ziet, de Heere, uw Verlosser, onderging de dood in het vlees. Aldus leed hij de pijnen van alle mensen, opdat alle mensen zich mochten bekeren en tot hem komen. Jezus Christus kan zonde vergeven omdat hij de prijs voor onze zonde heeft voldaan. Onze Heiland kiest ervoor om zonde te vergeven door zijn weergaloze mededogen en liefde. Onze Heiland wil ons vergiffenis schenken omdat dat een van zijn goddelijke eigenschappen is. En zoals de goede herder die hij is, is hij blij als we ervoor kiezen ons te bekeren. Zelfs als we droefheid naar Gods wil voor onze daden voelen, wanneer we ervoor kiezen ons te bekeren, nodigen we onmiddellijk de Heiland in ons leven uit. Zoals Amulek heeft onderwezen, treed naar voren en verstokt uw hart niet langer. Want zie, het is nu de tijd en de dag van uw behoudenis. En daarom, indien u zich bekeert en uw hart niet verstokt, zal het grote verlossingsplan onmiddellijk op u worden toegepast. Wij kunnen droefheid naar Gods wil voor onze daden voelen en tegelijkertijd de vreugde voelen vanwege de hulp die de Heiland ons geeft. Het feit dat we ons kunnen bekeren is het goede nieuws van het evangelie. Onze schuld kan worden weggevaagd. We kunnen met vreugde vervuld zijn, vergeving van zonde ontvangen en gemoedsrust hebben. We kunnen bevrijd worden van gevoelens van wanhoop en de slavernij van zonde. We kunnen met het wonderbare licht Gods gevuld worden en niet langer gepijnigd worden. Bekering is niet alleen mogelijk, maar ook vreugdevol, dankzij onze Heiland. Ik herinner me nog steeds de gevoelens die me overspoelden in het kantoor van de gemeentepresident na het vuurwerkincident. Ik wist dat ik vergiffenis had ontvangen. Mijn schuldgevoelens verdwenen, mijn sombere stemming sloeg om en mijn hart werd verlicht. Broeders en zusters, nu we deze conferentie beëindigen, nodig ik u uit meer vreugde in uw leven te voelen. Vreugde in de kennis dat Jezus Christus de verzoening tot stand heeft gebracht. Vreugde in het vermogen, de bereidheid en het verlangen van onze Heiland om te vergeven. En vreugde in de keuze voor bekering. Laten we gehoor geven aan de oproep van onze Heiland om met vreugde water te scheppen uit de bronnen van het heil. Mogen we ervoor kiezen ons te bekeren, onze zonden te verzaken en met ons hart en verstand omkeren om onze Heiland te volgen. Ik getuig dat hij werkelijk leeft. Ik ben getuige en herhaaldelijk ontvanger van zijn weergaloze mededogen, barmhartigheid en liefde. Dat de verlossende zegeningen van zijn verzoening de uwe mogen worden nu en nogmaals en nogmaals en nogmaals uw hele leven lang, zoals in mijn leven, bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
At the conclusion of the conference.
Aan het eind van de conferentie spreken we onze oprechte waardering uit voor iedereen die zo ijverig een bijdrage heeft geleverd aan de voorbereiding van deze conferentie. Wij danken hen die hebben gesproken en getuigd en prachtige muziek ten gehoor hebben gebracht. Wij spreken onze dank uit aan alle die de gebouwen in gereedheid hebben gebracht en aan alle die een bijdrage hebben geleverd aan het enorme werk dat nodig is om deze conferentie over de hele wereld uit te zenden. Het koor zingt nu Let Us All Press On. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Erich W. Kopischke van de 70. Over een half jaar zal er weer een conferentie worden gehouden.
Oh. Oh, dear Heavenly Father.
Onze dierbare Hemelse Vader. Aan het einde van deze geweldige conferentie uiten we met ons gehele hart hoeveel we van u houden en uw Zoon. Vader, we bedanken u voor het geweldige plan van zaligheid en voor de verzoening van onze heiland. We willen de gave omarmen en de zegening. Vader, we danken u voor de boodschappen die we gehoord hebben. We zijn geïnstrueerd. We zijn opgebouwd. We danken u voor de muziek. We zijn geïnspireerd geraakt. We danken u voor de ingevingen die we gevoeld hebben. Op dit moment beloven we dat we opnieuw zullen studeren wat we bestuderen wat we gehoord hebben. Schenk ons de gave van de Heilige Geest om ons verstand open te stellen. Om dat gedeelte op te nemen dat ervoor zou zorgen dat we betere dienaren van u worden en uw koninkrijk opbouwen. Vader, nu we afscheid nemen van elkaar, vragen we om uw goddelijke bescherming tot we elkaar weer tegemoet komen. We houden van uw Vader. We willen uw geboden onderhouden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 186th.
Dit was een uitzending van de 186e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.